Goedemiddag gemeente en welkom in deze eredienst in de Jacobikerk hier. Onze voorganger vanmiddag is dominee Willem-Jan de Hek, onze wijkpredikant. En de organist is Co Zwanenburg. Mijn naam is Tom Wevers en namens de kerkenraad heet ik ons allen een hele goede en een gezegende dienst. Laten we deze nu staande beginnen.
Worden we stil tot God. Onze hulp en onze verwachting is de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft, die eeuwig leeft. En die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen Psalm 33. We zingen Psalm 33, vers 1 en 2. We willen samen bidden en daarna zingen Psalm 33, vers 7 en 8. Almachtige, heilige, grote God. Wij komen bij u als een volk dat leeft van uw recht. Omdat we burgers zijn van uw rijk. En dan gelden uw regels voor ons. U geeft ze elke keer opnieuw. En u vraagt van ons om er naar te leven. Omdat dat het goede leven is. En we zijn hier vanmiddag om uw woord te openen en uw regels opnieuw te horen. We verlangen ernaar om in uw spoor te gaan. En tegelijkertijd zijn we hier als mensen die het ook in alles van uw genade moeten hebben. En die zo dankbaar zijn dat er één was die ons voorging. Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane, de vredevorst. Hij die recht doet en gerechtigheid geeft. En als we hier zijn, dan bidden we dat we hem mogen zien voor alles. Dat hij ons voorgaat op de weg van uw recht. Dat hij het verlangen in ons oproept om hem te volgen door zijn geest. Om te groeien. Om iets te laten zien van wie u bent. Wees zo bij ons vanmiddag, hier als we de dienst meemaken in de kerk of op een andere plek met deze plaats verbonden zijn. We bidden u, zegen ons. Geef ons uw geest. Geef ons het juiste inzicht in uw woorden. We bidden het uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. In het kader van de serie Bijbelstudies over het boek Prediker, die ook op de Bijbelkringen worden behandeld, vanmiddag een preek over Prediker 7. We lezen een fragment uit Prediker 7, vers 15 tot en met 22. We lezen Micha 6, vers 8, een vers uit de profeet Micha en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Lucas 18, vers 9 tot en met 14. Eerst Prediker 7, vanaf vers 15. Dit heb ik in mijn leeg bestaan, in mijn vluchtige dagen gezien. Een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder. En een onrechtvaardig mens leeft lang, ondanks zijn slechte daden. Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronden richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig. En wees niet overmatig dwaas, want waarom zou je sterven voor je tijd? Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste, want wie ontzag heeft voor God, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid. De wijze heeft met deze wijsheid veel meer macht dan 10 stadsbestuurders bij elkaar. Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig. Spits daarom je oren niet bij alles wat er om je heen gezegd wordt, dan hoef je niet te horen hoe je dienaar je vervloekt. Je weet maar al te goed hoe vaak ook jij een ander hebt vervloekt. Micha 6, vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En dan nog gedeelte uit Lucas 18. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Jezus de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. En de farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag een 1/10 van al mijn inkomsten af. Maar de tollenaar bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Woord van God. We zingen Psalm 15. Een psalm waarin eigenlijk gevraagd wordt: wie is er rechtvaardig voor God? Wie mag bij God komen? Wie mag verschijnen in zijn tent? Psalm 15, we zingen alle 4 de versen. Thank you. tekst voor de prediking zijn die woorden uit Prediker 7, vers 15 en 16, nee, 16 en 17. Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste, want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan die beiden. En na de verkondiging speelt Co een stuk van Johann Sebastian Bach. Von Gott will ich nicht lassen. Gemeente van Christus, broeders en zusters in de kerk en mensen met ons verbonden op een andere plek. Deze week vierden we 80 jaar vrijheid. Wat een lange tijd. Voor ons is vrijheid natuurlijk heel gewoon geworden. Maar wat bijzonder moet het geweest zijn vlak na de bevrijding, in die eerste dagen, weken, maanden, na de capitulatie. Ik kwam deze week een preek tegen die net na de bevrijding werd gehouden op de Dam in de Nieuwe Kerk, 9 mei 1945, gehouden door de bekende predikant Cornelis Heiko Miskotte. Waar gaat die preek over? Nou, de titel luidt: Gods vijanden vergaan. Maar wie zijn Gods vijanden dan? Iedereen zal natuurlijk aan de nazi's hebben gedacht, aan de razzia's, aan de deportaties, aan de vernederingen en aan de moorden. Maar, zegt Miskotte, er speelt nog iets diepers. Want dit regime wilde zelfs het volk van God uitroeien. En daarin openbaart zich een diepe haat tegen de God van de Joden, die ook de God van de christenen is. En dan zet hij nog een stap, nog een spaatje dieper. Die haat tegen God en zijn volk leeft ten diepste in ons allemaal. Ook hier, in onze cultuur en in ons hart. Want ook wij zijn van nature heidenen. Tot zover de preek. En je begrijpt, er is sinds die tijd veel over die preek geschreven. Tot op deze week, toen verscheen er een podcast van de moderne profeten over. Mooi om te luisteren. Want ja, profetisch is die stem zeker. Ook vandaag nog. Want ook in onze wereld is van alles aan de hand. En het is natuurlijk verleidelijk om het kwaad dan vooral buiten jezelf te zoeken. Maar dan draait Miskotte de spiegel toch even helemaal om. Kijk er zelf eens in. Geen mens staat buitenspel. We doen allemaal mee. En is dat niet precies wat ook de prediker wil zeggen in het stukje dat we lazen? Vroeg ik me af. Je zou zomaar blind kunnen zijn van het dwaze en voor het dwaze in jezelf. Wees niet al te rechtvaardig. Wees geen dwaas. Dat zegt hij allemaal. Het zijn in ieder geval opvallende woorden van de prediker. Want zeg nou zelf, hoe moet je deze woorden, wees niet al te rechtvaardig, nou rijmen met een heleboel andere woorden in de Bijbel. Bijvoorbeeld met die tekst uit Micha die op de liturgie staat afgedrukt. Er is jouw mens gezegd wat goed is, niets anders dan recht te doen. Staat er toch echt? En trouw te betrachten. En je denkt, dat kan toch niet allebei waar zijn? Aan de ene kant Micha, je hoeft maar één ding te doen en dat is recht. En aan de andere kant de prediker, wees niet al te rechtvaardig. Wat een paradox. Misschien helpt het om eerst eens te kijken wat de Bijbel precies met rechtvaardigheid bedoelt. Want dat is natuurlijk wel echt een kernwoord in de schrift. Rechtvaardigheid klinkt ook heel vaak in de kerk. Wat bedoelen we daar precies mee? Even voor de kinderen en de jongeren in de kerk. Rechtvaardigheid. Wat is dat voor woord? Hoe zou je dat uitleggen? Wat dat betekent? Valt nog niet zo mee, denk ik. Maar de betekenis zit er misschien al een beetje in. Rechtvaardigheid, dat betekent dat je rechtop kunt staan voor God. Recht voor God staan. Even tussen twee haakjes, die fariseer in Lucas 18, die staat rechtop. Hij denkt dat hij heel rechtvaardig is. Rechtvaardig, recht staan, recht voor God. Met andere woorden, je bent rechtvaardig als je voor de volle 100% doet waarvoor je bent bedoeld, waarvoor je bent geschapen. En waar ben je voor bedoeld? Nou, om God lief te hebben en je naaste als jezelf. Iedereen om je heen net zo lief te hebben als dat je jezelf lief hebt. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zo laat je zien wie jouw schepper is. Reflecteer je als het ware zijn licht, wat op jou schijnt en wat zo schijnt naar de mensen om je heen. Rechtvaardig. Wat een roeping om dat te zijn. En wie zou dat niet willen? Rechtvaardig zijn. Op God lijken en zijn wil doen. Nou ja, daarom is het ook zo vreemd dat de prediker toch zegt: wees niet al te rechtvaardig. Waarom? Ik heb daar eens over na zitten denken en ik dacht: is het misschien uit cynisme en teleurstelling? Het zou natuurlijk heel goed kunnen. Hij zegt zelf ook zoiets, hè, in vers 15. Ik heb iets ontdekt in mijn vluchtige dagen. Een rechtvaardig mens gaat ten onder aan zijn rechtvaardigheid. En een onrechtvaardig mens, ja, die heeft een lang leven. Terwijl hij alleen maar slechte dingen doet. Is dat wat de prediker bedoelt? Dat hij eigenlijk zegt, het heeft niet zoveel zin om je best te doen voor God. Kijk maar naar Abel, die werd door zijn broer Kain vermoord. Ja, Abel was rechtvaardig, Kain niet. Of kijk naar Job, hij was rechtvaardig, maar alles wordt hem afgenomen. Hij blijft met lege handen achter. Of luister naar Asaf, die Psalm 73 schreef. Misschien ken je die woorden wel. Allemaal mensen die iets hebben ontdekt. Je kunt wel leven naar Gods geboden, maar dat is nog geen garantie op succes. Dus zou je dan kunnen zeggen, leg de lat maar niet te hoog. Wees maar niet al te rechtvaardig. Dan loop je ook niet tegen teleurstellingen aan en dan hou je het wat langer vol. Nou weet je, ik denk eigenlijk dat het geen cynisme is van de prediker. Daar kom je achter als je verder leest. Wat is het dan wel? Ik zou het vanmiddag realisme willen noemen. De prediker raakt in deze verse aan iets wat heel belangrijk is. Een cruciale levensles. En ja, die kun je inderdaad wel profetisch noemen. Onthullend. Een spiegel. Een diepe Bijbelse waarheid. En dat is dit, hij schrijft het in vers 20. Er is geen mens op aarde die nooit zondigt. Die alleen maar goed is. En altijd rechtvaardig. Ja, die fariseer die zat er dus helemaal naast. Misschien wil je het wel, rechtvaardig zijn. Maar je kunt het niet. Wat de prediker hier aanreikt is een soort reality check. Hij houdt je een spiegel voor. En met dat in het achterhoofd valt ineens een heel belangrijk verschil op tussen prediker 7 aan de ene kant en Micha 6 aan de andere kant. Die twee teksten van zojuist. Want hoe krijg je die teksten nou bij elkaar? Ze lijken haaks op elkaar te staan. Maar er is één belangrijk verschil. Wat dan? Nou moet je kijken. In Prediker is rechtvaardigheid een bijvoeglijk naamwoord. Het gaat over een persoon die rechtvaardig is. Het gaat blijkbaar over een identiteit. Je bent rechtvaardig. Helemaal door en door. Rechtvaardigheid is als het ware jouw middelneem. En daarom ben jij de maatstaf. Ook dat. Voor iedereen om je heen. Want ja, jij belichaamt de rechtvaardigheid. Maar in Micha staat het net iets anders. Daar is rechtvaardigheid geen bijvoeglijk naamwoord, maar een werkwoord. Niets anders dan recht te doen en trouw te betrachten en nederig de weg te gaan. Proef je het verschil? Het is bijna alsof de rechtvaardigheid vanuit je hoofd moet zakken naar je handen en naar je voeten. Rechtvaardigheid is een werkwoord. En als je dat vergeet, dan loop je zomaar vast. Dan ga je aan je eigen rechtvaardigheid ten onder. Want als je de lat hoog legt voor anderen, dan leg je ook de lat hoog voor jezelf. Inderdaad, kijk naar die fariseer. Maar Jezus zegt, wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. Dus daarom zegt de prediker, wees niet al te rechtvaardig. En ik ben eigenlijk wel blij dat hij dat zegt. Maar wacht even. Hij zegt er ook nog iets achteraan. Want dit betekent bepaald niet dat je het recht dan maar een beetje moet verwaarlozen of zo. Integendeel, wees niet al te rechtvaardig, maar wees ook niet al te onrechtvaardig. In de HSV staat, wees ook niet al te goddeloos. Heidens, zou Miss Kotte zeggen. Wees geen dwaas. Want waarom zou je sterven voor je tijd? Zie je wat hier gebeurt? De prediker nodigt je als het ware uit om een soort van evenwicht te gaan vinden. Tussen twee valkuilen, twee kuilen waar je in uit kunt glijden. Aan de ene kant die van de hoogmoed en van de eigen gerechtigheid en van de eigen wijsheid. Maar aan de andere kant die van de onverschilligheid en de goddeloosheid. En het leven alsof er geen God zou zijn. Alsof onze daden er niet toe zouden doen. Nee, zegt de prediker. Dan heb je de gevolgen van de zonde in deze wereld nog niet begrepen. Het zou werkelijk dwaas zijn om je dagen in de goddeloosheid te laten slijten. Waarom zou je sterven, zegt hij, voor je tijd? En ook daar geldt dus, je kunt die goddeloosheid, die onrechtvaardigheid als het ware niet helemaal begrijpen. Dat is buiten onze macht. Maar kijk ermee uit. Waarom zou je sterven voor je tijd? Het gaat hier echt om evenwicht. En dan snap je ook dat beeld. Rechtvaardigheid is een werkwoord. Het is wandelen met God. En elke stap op die weg vraagt als het ware om wijsheid. Zodat je voet niet uitglijdt, zegt een van de psalmen. Wat is goed om te doen? Elke stap is dat weer een vraag. Ik vind dat wel een boeiende spanning trouwens, een intrigerende opdracht ook om evenwichtig te wandelen. Valt misschien helemaal niet zo mee, zeker niet vandaag de dag. Want er spelen grote dingen in de wereld waar je zomaar van alles en nog wat van vindt. Van Trump in Amerika tot de oorlog in Gaza tot de asielcrisis in ons eigen land. En je kunt er van alles van vinden. Het kan zich allemaal geweldig in je hoofd nestelen. Je kunt enorm uitgedaagd worden om positie te kiezen. Maar wat moet je dan vinden? En hoe moet je omgaan met mensen die er anders over denken? Evenwicht. Daar gaat het om. Ik kwam een interview tegen met Jan Rotmans. Hij is transitiedeskundige en iemand die zich volop inzet voor de klimaatbeweging. Maar daarom gaat hij ook in gesprek met grote bedrijven zoals Shell. Maar dat wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. Er zijn mensen die dat een soort van verraad vinden. Rotmans is volgens hem niet rechtvaardig genoeg. Maar zelf heeft hij het idee dat hij toch die middenweg moet bewandelen. En hij niet alleen, ik hoor het eigenlijk steeds vaker in onze tijd. Ergens las ik zelfs, we hebben mensen nodig die ons opnieuw de weg van het midden wijzen. Denkers, journalisten en opiniemakers werden genoemd. Die ons wijzen op mildheid en uitstel van oordeel. Die ons wijzen op bronnen om uit te putten. Nou, hier heb je zo'n bron. In het boek Prediker, eeuwen oud. Woord van God. Wees niet al te rechtvaardig. En wees ook niet al te onrechtvaardig. Maar vrees God. Ja, want dat hoort er wel bij. En dan zijn we misschien pas bij de kern van de zaak. Inderdaad, rechtvaardigheid is een werkwoord. En het moet vanuit ons hoofd naar onze handen en voeten zakken. Maar dat gebeurt wel via ons hart. Hier in Prediker ook. Houd het ene vast en laat het andere niet los, dat is het beste. Want wie ontzag heeft voor God, ontsnapt aan beide. Ontzag voor God, wat is dat? Dat is een open hart voor God hebben. Dat is God verstaan op het niveau van het hart. Het ging net even over een evenwichtig leven en hoe krijg je dat? En lukt het jou om evenwichtig te leven? Misschien best wel een lastige vraag, want waar kun je het evenwicht vinden? Vanmiddag zou ik die vraag zo willen beantwoorden. Dat evenwicht vind je als jouw hart open gaat voor God. En je hem leert vrezen. Terwijl je die weg van Micha gaat. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan. Van jou, God. Waar kun je het evenwicht vinden? Nou, ik dacht ten diepste in het voorbeeld van degene die die weg voor ons is gegaan. En wie is dat anders dan Jezus alleen? Want misschien weet je het wel, maar in het Nieuwe Testament wordt die weg van het geloof, die weg waar evenwicht wordt gevraagd, die spannende weg waar je zomaar kan uitglijden, de ene of de andere kant op, wordt die weg wel een wedloop genoemd. Een wedstrijd. Dat geeft al aan, het is niet gemakkelijk, het gaat niet vanzelf. Het komt op volharding aan. Je glijdt zomaar uit in moralisme of in relativisme. Luister maar wat Jezus zegt over die fariseer en die tollenaar. Hoe blijf je overeind? Nou, zegt de Bijbel, dat blijf je als je iemand hebt op wie je kunt blijven kijken. Als je iemand weet die aan het eind van die weg staat. Een stip op de horizon, om het zomaar te zeggen. In de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. We moeten vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Zo schrijft de schrijver aan de Hebreeën. En laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Wat betekent dat? Nou, we hadden het net even over rechtvaardigheid als identiteit, als bijvoeglijk naamwoord. En we zagen, dat geldt voor niemand van ons. Maar weet je, dat geldt wel voor hem. Als het nu voor één iemand geldt dat rechtvaardigheid zijn identiteit is, dan hij. En weet je wat het wonder van het evangelie is? dat wie dicht bij hem blijft, als het ware al iets van die gerechtigheid mag aantrekken. Die rechtvaardigheid wordt je als het ware gegeven. Hier onderweg al steeds een beetje recht doen in het spoor van Jezus en straks helemaal volledig. Rechtvaardigheid is geen bezit, iets wat jij hebt of wat jij bent. Nee, het is een weg waarop je wordt gevormd door de Geest van Christus. En aan het eind van die weg staat steeds Hij. En als je naar Hem kijkt, dan word je weer naar het midden gebracht. Dan mag je van zijn voorbeeld leren. Hij is het medicijn tegen moralisme. En Hij is ook het medicijn tegen relativisme. Hij is de bron waar we in de kerk uit putten. En Hij is de bron die ons helpt om evenwichtig te leven. Wat betekent dat in de praktijk? Ik zou zeggen, praat daar eens met elkaar over door op de kringen als je met deze tekst aan de slag gaat en je bent lid van een kring. Of denk er anders eens over na met anderen. Ik zou in ieder geval zeggen, het betekent dit: laat geen dag voorbij gaan zonder daadwerkelijk ook naar Hem te kijken. En laat geen dag voorbij gaan zonder aan Hem te vragen wat goed is om te doen. Wat recht is en wat krom. Wat wijsheid is om te zeggen. En wat zijn beloften zijn voor een wereld in nood. Want een rechtvaardig leven is volgens mij eerst en vooral een biddend leven. Altijd weer. En dat brengt me tenslotte nog even terug bij die preek van Miss Kotte. Want de Tweede Wereldoorlog was net voorbij. En niemand wist wat de toekomst brengen zou. Maar hoe ga je dat nieuwe decennium dan in? Nou, met een gebed. En ik vond de tekst van het gebed uit diezelfde dienst en de woorden in dat gebed troffen mij. En ik wilde ermee eindigen. Omdat die woorden zo kernachtig weergeven waar het op aankomt, elke dag opnieuw. Ze zetten je als het ware precies op de juiste plek. Het komt erop aan dat je bekleed wordt met de rechtvaardigheid van Christus. Erkent dat je Hem nodig hebt. En in geloof de weg achter Hem weer aangaat. Hier zijn wij, o God. Wij mensen van uw kerk. Zo klonk het. Wij mensen die gekweld waren en opgejaagd. Wij hebben het niet verdiend om hier te zijn, omdat wij niet werkelijk begrepen wat er allemaal is gebeurd. Maar u bent overvloedig van vergeving en wist om Christus wil al onze overtredingen uit. Wij gedenken al degenen die gevallen zijn. Die werden doodgeplaagd en doodgemarteld. Maar wij danken u ook, Heere, dat er sommigen zijn geweest die direct doorzagen wat dit voor vijand was. En wij danken u dat u zo een geest van wijsheid en kennis, van profetie, onthulling en ontmaskering onder ons hebt uitgegoten. Laat ons nu niet op de oude voet doorgaan, maar erbarm u over onze dwaasheid. En stort een nieuwe geest over ons uit. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Hoog geloofd in eeuwigheid. Amen. We zingen gezang 107, vers 1 en 4. We belijden verbonden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ons geloof. Met de woorden van het apostolicum. Ik mag jullie uitnodigen om die woorden met mij mee uit te spreken. En daarna zingen we gezang 482, vers 1, 4, 6 en 8. En ieder van u en jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we danken en bidden. Goede God, we mogen u danken voor die woorden die we mogen zingen. Vooral dat die laatste de eerste mogen worden. Daar gaat het over in het evangelie. Dat geeft ons moed om recht te doen, trouw te betrachten, nederig de weg te gaan die u wijst. En we bidden u de komende week, help ons om daarin een biddend leven te leven, bij elke stap aan u te vragen wat is goed om te doen. Bewaar ons voor de hoogmoed, bewaar ons voor het moralisme, maar bewaar ons ook voor de goddeloosheid, voor het relativisme. Help ons om ons hart aan u te geven, voor u te openen. En we bidden u, geef ons zicht op Christus, dat we hem zien. Zo bidden we u voor de wereld met al die grote vragen. We brengen die wereld bij u. En als er zoveel is wat we niet begrijpen, dan leggen we dat bij u neer en bidden om uw ontferming. Maar we bidden u ook voor de wereld van ons persoonlijk leven. Voor alles wat er de komende week op ons wacht. De goede, de mooie, de vreugdevolle dingen. De moeilijke, de lastige. De aangrijpende momenten. We bidden u, wijs ons de weg. Geef ons uw geest. En leer ons leven met u. Leer ons leven uit de genade van Christus. Die vernieuwt en die tot leven wekt. Zo worden we stil en brengen we ook ons persoonlijk gebed bij u. Hoor ons in Jezus' naam. En samen bidden wij, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Dominique Prins, vandaag de diaken van dienst. Namens de diaconie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. Met de opbrengst van deze collecte kunnen de diakenen de mensen uit de wijk helpen die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. De tweede collecte is voor de Protestantse Kerk Nederland en dan voor de kinderen en de jongeren. Deze collecte is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk Nederland en dan met name voor de interactieve bijbelspellen. Cirkelslag, de Paaschallenge en de Kerstchallenge zijn drie interactieve bijbelspellen van de PKN. Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen deze spannende spellen vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Zo gaan de kinderen op een speelse en ongedwongen manier aan de slag met de verschillende geloofsonderwerpen. Voor de kerken zijn deze drie spellen een mooie kans om de jongeren door het jaar heen betrokken te houden. De zendingscollecte dit kwartaal is voor Open Doors. Bekleed vervolgde vrouwen met hoop. Wereldwijd zijn er miljoenen christenen die niet vrij zijn om in Jezus Christus te geloven. de combinatie vrouw zijn en christen zijn, is in deze landen waar vervolging plaatsvindt een gevaarlijke combinatie. Open Doors staat wereldwijd naast deze vervolgde vrouwen. Ons gebed en onze gift geven hen de kracht om door te gaan. U kunt de collecte op gebruikelijke manieren geven, via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp en via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u in uw gaven.
En ons slotlied is gezang 448. We zingen daarvan couplet 1 en 4. Gezang 448, 1 en 4. Ga van hier in vrede en draag de zegen van God met je mee. En de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen.